Bewerkte voeding is in mijn ogen niet per se slecht. Alleen het zou niet de basis van je dieet moeten vormen. Als dan iemand met een verkeerd gen zo'n supplement neemt, die leverfalen krijgt, om dan het hele supplement af te schrijven als gevaarlijk voor lever. Ik vind dat apart. Ook naar zoetstoffen zoals aspartame zo zijn best veel onderzoeken gedaan. Dus gevaarlijk in de zin van wat betreft gevaarlijk voor gezondheid, denk ik dat het wel meevalt. Alleen...
Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit.
Een hele groeiedag. Welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En dit keer weer een informatieve met de enige echte Papa Jay.
Zeker.
Jay, van harte welkom.
Granddaddy Jay bijna. Eh? Zo oud onderhand.
Ja, we gaan hem binnenkort gaan we gewoon bij zijn echte naam opa Jan Jay. Willem noemen. Oh.
Ik ga een pet met opa Jay doen.
Ja, geen Papa Jay, maar opa Jay. Ja. Granny Jay. Hey, we zijn hier vandaag in de Telgoe showroom in Dordrecht. Ja, Spaans is nooit mijn beste vak geweest. Dank voor de gastvrijheid. En Jay, vandaag gaan we het met jou hebben over voeding. Er is natuurlijk van de week het is nu in de week van welke datum is het? 7 maart is een artikel naar buiten gekomen over overgewicht in Nederland. Dat het obesitaspercentage momenteel op 15,6% zit. En het neemt alleen maar toe. Dus we gaan het vandaag hebben over voeding en welke dingen we daar beter in kunnen doen. Het riedeltje over eiwitten, vetten en koolhydraten, dat kennen we natuurlijk al.
Seminar 1.
Seminar 1 blijkbaar ook bij Jay. Dus we gaan het vandaag iets uitgebreider hebben over de details van voeding. Ja. En dan vooral het bewerkte voedsel.
Want, heb jij trouwens ook dat artikel voorbij zien komen over dat ze... voor mij was dat een Zweedse luchtmaatschappij of zo. Die klanten
dat ze meer gaan rekenen.
Nee, die wou gaan wegen.
Inderdaad. Ja, die wouden gaan wegen. Ja.
Weet jij welk gewicht dat was? Dan weet ik een beetje waar ik onder moet blijven.
Ja, en nog geen wel idee, dikke maar, mensen kan afzijden. Ik denk dat de bodybuilders ook de lul zijn.
Nee, ik denk sowieso dat ik de lul ben.
Maar ik ook waarschijnlijk. Want mijn BMI zit ook onder de 29,3. Maar weet je, vanuit maatschappelijk gedacht.
Ik ben ervoor. Ja.
Ik vind het oké om extra te betalen. Zodat meer mensen aan een gezondere levensstijl aangaan. Ik bereid om daar een mee te lappen. Dat vind ik niet erg. Nou ja, heb je die TikTok ooit een keertje van Colin gezien? Dat vrouwen een meetlint mee gingen nemen tijdens het uitgaan. En toen zat Colin te zwaaien met een weegschaal.
Ja, voor. en dat vind ik nog niet eens eerlijk. Ik vind dat
dat ze een vetklemmetje moeten meenemen.
Nou ja, kijk. Stel dat jij als vrouw zijnde een man van 1,80 wil. Ik noem maar even wat. Dat alle centimeter die eronder zit zijn natuurlijk minpunten. Maar ik vind dat als jij als man zijnde een vrouw hebt met een maximaal gewicht, de afwijking van dat gewicht moet zwaarder tellen dan de centimeters, vind ik.
Ja, eens.
Gewicht kan je wat aan doen, centimeters niet.
Ja, nee, dat is waar. Dus ja, als je short kings out there.
Mensen schatten mij ook 1,70 of zo vaak. Maar
maar dan komt het natuurlijk 2 meter breed ben. En natuurlijk ook in de categorie overgewicht.
Ja, precies. Morbide zelfs, hè?
Ja, morbide obesitas.
Ik zit op 35 tegenwoordig.
Dan zit jij onder die 15,6%.
Ik
zit je klasse 2 obesitas dan?
Ja, voor mij zit ik bij mobiele.
Nou, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Goed, dankjewel. In ieder geval. Ja. Nou, we zijn de podcast weer lekker afgetrapt.
Zeker.
Voedsel.
Waar het ook nog over die varbies hebben? Of,
Nee, dat komt later nog een keer. We gaan het nu even hebben over het bewerkte voedsel. Het onderdeel Big Food. Zo noem ik het altijd. Want je hebt Big Pharma en Big Food vind ik wel een leuke term om er altijd in te gooien.
En welke hebben we nog meer?
Geen idee.
Big Tech hebben we nog?
Ja, inderdaad, Big Tech. En,
allemaal kwaad, meer, allemaal slecht.
Allemaal fout. Maar meer in het kader van Big Food, omdat we natuurlijk eigenlijk... je moet je maar eens even beseffen dat als je al in staat bent om een Apple-telefoon te kopen, omdat de marketing van Apple zo goed is, kan je nagaan hoe goed de marketing van bedrijven is als jij daardoor constant bepaalde voedingskeuzes maakt in de supermarkt. Ja. De marketing die daar een rol speelt, dat gaat nog veel groter zijn dan dat Coolblue goed zijn best doet of de sportpoeder app of weet ik veel wat.
Weet je trouwens wat ik laatst, we hadden het net over religie, hè?
Ja.
In de vorige aflevering. Podcast. Ja. Wat ik hoorde, dat logo van Apple, die appel met die hap eruit.
Ja.
Dat.
Dat van Adam en Eva.
Juist.
Nou, zo leer je nog eens wat.
Ik weet niet of dat zo is, maar goed. Ga verder.
Bewerkt voedsel. Jay, wat vind jij de minpunten van bewerkt voedsel? Dat jij zegt van, oké, dit zijn al dingen waarom bewerkt voedsel minder goed is dan whole foods, om maar zo te zeggen.
Ik weet niet of ik hem zo kort door de bocht wil trappen. Kijk, laten we hem even omdraaien. Er zijn zeker ook voordelen van bewerkte voeding. Eén daarvan is natuurlijk hoe lang het bewaard kan blijven.
Ja.
Kijk, onbewerkte voeding is doorgaans veel minder lang houdbaar dan bewerkte voeding. Kijk, en dan heb ik er nou niet per se over kant-en-klaarmaaltijden en zo, maar je zou zelfs kunnen zeggen dat bijvoorbeeld hoe ze bijvoorbeeld, ik noem wat, ontbijtgranen verpakken in zo'n zak met, weet je, waar dan, ik weet niet wat voor soort gas ze daarin pompen. Maar dat zou in zekere zin ook een vorm van bewerking. Dat zou je als een vorm van bewerking kunnen zien.
Ja.
Dus kijk, het is zeker niet zo dat bewerkt voeding of een bewerkte voeding per definitie vreselijk slecht is.
Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende subcategorieën binnen bewerkt voedsel.
Ja, ultra bewerkte voeding en weet ik. Maar ik weet even niet wat die. Volgens mij is dat hoeveel handelingen er gedaan moeten zijn met het beginproduct voordat je bij het eindproduct zit. Ik dacht dat, maar dat weet ik even niet zeker. Maar dingen zijn al best wel snel ultra bewerkt.
Ja.
Vallen onder die noemer, zeg maar. Kijk, en dat hoeft niet per definitie super slecht te zijn. Alleen, kijk, als jij altijd kiest voor gemak, nooit kiest voor vers, nooit kiest voor, groente, fruit, weet ik, dat soort dingen allemaal. Er zijn natuurlijk onderzoeken die zeggen dat rood vlees heel erg slecht is, ongezond is, voor darmkanker zo kan zorgen. Maar rood vlees, dan denken mensen vaak aan, voor mij laten ze zelfs frikandellen onder die noemer vallen. Hamburgers, dat als je achter op de verpakking kijkt, dat er 80% vlees en 20% emulgator en suiker en weet ik het wat voor. Kijk, dat is geen vlees. Als jij gewoon echt verse biefstuk hebt, geloof ik niet dat dat dezelfde negatieve gezondheidsconsequenties zou hebben als, nou ja, dat vlees wat ik net noem.
Ja, ongeveer 20% aan vocht in zit en dan rotzooi, 20% andere rotzooi.
Dus ja, dat is even een zijspoortje. Dus bewerkte voeding is in mijn ogen niet per se slecht. Alleen het zou niet de basis van je dieet moeten vormen.
Nee.
En nadelen van bewerkte voeding, wat jij net vroeg. Vaak zit er veel meer zout in.
Suiker ook.
En we hebben al, gemiddeld gezien best een te hoge bloeddruk. Zout kan daaraan bijdragen. Er zit veel suiker in. Zijn best wel loze calorieën. Suiker hoeft niet per se slecht te zijn, maar dat voegt in ieder geval niks gezonds toe in je lichaam. En zeker in een maatschappij die veel te veel vreet voor de activiteit die ze doen, zou ik suiker in name zoveel mogelijk beperken. Maar suiker is niet verslavend.
Niet?
Nee.
Oh ja, heel veel mensen zeggen van wel.
Ja, maar heel veel mensen lullen uit hun nek, die weten niet waar ze het over hebben.
Zuurstoftekort bij geboorte gehad.
Navelstrengetje, jongen. Nee, laten we. Maar goed, even kijken hoor. Ja, dan een hele hoop E-nummers. E-nummers hoeven niet per se slecht te zijn. Maar het voegt in ieder geval niks toe aan gezondheid. En in potentie doet het wel afbraak aan.
Dus je zou het dan beter vanuit het perspectief kunnen bekijken van oké, wat heeft dit voedingsproduct voor mij aan toegevoegde waarde in de zin van macro's, maar ook micro's, vitamine, mineralen, vezels. En stel dat daar dan E-nummers in zitten, ja, so be it. Maar kijk vooral een beetje naar, zit er niet te veel suiker? Of in ieder geval wat het qua voordelen voor je heeft.
Ja, en kijk, dan, je zou hem dan, even denken hoor. Er zijn een hele hoop mensen die natuurlijk de hele dag door werken, die thuis hun eten klaarmaken of het moet houdbaar zijn in de auto of weet je, verzin even dat soort dingen. Kijk of het mogelijk zou zijn of er ook verse voedingsmiddelen bestaan die dezelfde functie kunnen vervullen. Kijk, als jij even makkelijk een cracker meeneemt of weet ik het wat, een banaan in een schil is ook houdbaar. Weet je, dus als je dat soort keuzes kan maken. En dus wat meer richting onbewerkte voeding of verse voeding zou kunnen gaan, helemaal top. Gaat dat niet, kies dan prima voor bewerkte voeding. Maar probeer dan wel producten te kiezen die zo dicht mogelijk bij gezond liggen. Kijk, en dan zou bijvoorbeeld een plak roggebrood, lijkt mij, meer toevoegen aan gezondheid dan, tukjes met chocolade eromheen of zo, weet je wel. Terwijl het allebei in principe even makkelijk schuif is. Ja, en dat koekjes met chocolade eromheen lekkere zijn, ja, weet je, logisch, dat kan iedereen wel verzinnen, maar dat is precies wat jij net zei. Er is een miljarden onderzoek in die combinatie van smaak en geur en structuur en weet ik het wat gestoken. Dus ja, uiteraard is het lekker. Dat is het hele fucking doel van het voedingsmiddel.
Ja, maar dat is dus het dingetje van Big Food. Die spelen natuurlijk in op jouw zintuigen.
Ja.
Qua kleur, het leuke kleurtje die het eten heeft, maar ook de verpakking.
Ja.
Dus dat is de marketing, maar ook de geur. Dat is ook vaak iets wat natuurlijk een rol speelt. En de smaak.
Zeker.
En, ze proberen je constant te prikkelen met allemaal dingen.
Ja, dus, maar kijk, en aan de andere kant. als je ergens minder van wil, dan moet je er gewoon minder geld aan uitgeven. Ja. Ik had de laatste discussie met een maatje van me, die liep te zeiken over dat cash geld eruit ging. Ik zei, oké, maar hoe vaak maak jij gebruik van die zelfscankassa? Ja, eigenlijk, ja, oké, dan moet je ook niet janken. Weet je, als je niet bereid bent om in de rij te gaan staan bij een bezette kassa en zelf niet met cash wil betalen, dan moet je ook niet zeiken als cash eruit gaat. Weet je, en zo is het natuurlijk ook met... kijk, tegenwoordig al die geldautomaten zijn overal weggehaald.
Ja, ze doen het niet. Hè? Of ze doen het niet. Of ze doen het tot 10 uur 's avonds om drugsdealers tegen te gaan, et cetera.
Nou, kijk, hoeveel mensen maken gebruik van die geldautomaten? Bijna niemand. Ja, weet je, dan kunnen ze weg. Zo simpel is het. Kijk, als jij in een supermarkt persoonlijk contact wil, maar jij staat altijd bij de zelfscankassa, ja, dan draag je bijna het probleem in mijn ogen.
Het is een beetje hetzelfde gevalletje als dat je natuurlijk een paar jaar geleden was het heel erg hip in training. Je ziet dat tegenwoordig dat steeds minder zijn en mensen het minder zijn, maar vooral het vegetarische aspect. Dus dat mensen vinden dat je minder vlees moet gaan eten. Ja, nou ja, of vind jij dat je minder vlees moet gaan eten, moet je het gewoon minder consumeren.
Precies, ja.
Maar ja, momenteel is er zoveel veeteelt aan de hand van de vraag. Ja. Het is vraag en aanbod. Ja. En dat is hoe het werkt.
Ja, en dat is een beetje waar ik inderdaad heen wou. Dat kijk, met waar jij je geld aan uitgeeft, het is nog steeds een consumptiemaatschappij. Het is precies wat jij zegt, vraag en aanbod. Met waar jij je geld aan uitgeeft, kan je best wel flink sturen. Kijk, en jij al aan zich natuurlijk voor geen ene meter, want jij bent maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar met waar het geld heen gaat, kunnen we als consumenten best wel sturen wat voor producten er op de markt liggen. We hadden het in die vorige podcast, ik weet niet meer even het voorbeeld, maar tegenwoordig heb je... met die deodorant, dat was het. Je hebt steeds meer gezonde alternatieven op deodorant. Ja, dat komt omdat daar blijkbaar heel veel vraag naar is. Ja. Als er geen vraag is, dan wordt het niet opgezet. En als er geen vraag is en het wordt wel opgezet, dan sterft het weer uit. Maar als er heel veel vragen er is, wordt er vanzelf meer voor opgezet.
Ja, kijk bijvoorbeeld naar de eiwitrijke producten in de supermarkt. Ja. Kijk, buiten het feit omdat ze tegenwoordig overal rijk aan eiwit op mogen zetten. Ja. Want volgens mij een bron van eiwit is 6% en rijk aan eiwit is voor mij minimaal 12% of misschien zelfs 20%. Dus, maar ja, je ziet zelfs dat in de Albert Heijn, dat ze nu zelfs ook huismerk eiwitshakes hebben, et cetera. Er komt steeds meer ruimte voor. Ja. En ik denk ergens dat het goed is. Want eiwitten verzadigen bijvoorbeeld beter dan suikers dat doen.
En veel mensen hebben ook een enorm tekort aan eiwit. Kijk, de gemiddelde westerling krijgt veel te weinig eiwit binnen.
Klopt. En hoe komt dat, denk jij dat?
Ik denk omdat het voedingscentrum adviseert dat je volgens mij rond 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht of zo. Nou, en mensen vinden het advies van het voedingscentrum ook moeilijk te halen. Dus en het is ook... ik heb dat nog wel eens voorbij zien komen de laatste paar maanden. Dat als jij tegen iemand zegt dat ze 100 gram eiwit moeten eten. Nou ja, noem eens wat dingen die eiwit zijn. Kip, kaas, weet ik het wat. Nou, die pakken 100 gram kaas, ik heb 100 gram eiwit. Ja. Pakken 100 gram kip, ja, 100 gram eiwit. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet.
Nee, helaas niet, nee. Maar dat is dus, ook een beetje een stukje onwetendheid. Dat mensen dat
ja, maar dat, en toch, kijk... ik vind het vreemd dat er nu nog steeds veel mensen rondlopen. Kijk, in onze community zou dat eigenlijk niet meer zo zijn. Maar er lopen nog steeds heel veel mensen rond die gewoon geen etiketten lezen of überhaupt niet weten hoe ze etiketten moeten lezen.
Ja.
Ja, en nou, voor mij heb jij daar ook een keertje een heel stuk over gedaan met die Nutri-score en zo. Weet je, dat soort, dat helpt natuurlijk ook voor geen ene meter mee.
Ik denk dat het ergens wel bijdraagt, maar dat is echt voor de mensen die echt niet snappen hoe het werkt. En ja, weet je, als dat 10% bijdraagt, stel dat iemand daardoor 10% minder calorieën binnenkrijgt en die zit al op een overschot van 30%, ja, het beperkt de schade enigszins. Ja. Gaat het probleem oplossen? Nee, maar ja, het is wel, het is dweilen met de kraan open.
Ja.
Dus ja, oké. Hey, en als we dan kijken naar die eiwitrijke producten in de supermarkt, want ik denk zelf dat het wel een redelijk goede trend is. Wat zijn de dingen waarvan jij zegt van oké, daar moet je mee opletten? Want tegenwoordig zetten ze overal rijk aan eiwit op. Zelfs ik denk dat we binnen een jaar eiwitrijke Oreo's gaan zien.
Ja, dat zou maar zo
nog een kilo suiker is, maar dat er wel Oreo's eiwitrijk zijn. Ja. Maar wat zijn vooral de dingen waar jij zegt van oké, dit soort voedingswaarden zou je op moeten letten? Wat misschien een beetje een valkuil zou zijn.
Ik heb dat vroeger ook al veel aangehangen. Niet meer sinds dat... dat heb ik in een podcast... Dat was echt toen ik, weet ik veel, 20 of zo was. Ik was toen heel erg van if it's fit your macros. Maar dan heb je dus eiwit, koolhydraten, vet. Ja, alcohol, nou ja, dat is in principe... Maar dat tellen we even niet mee. Maar kijk, eiwit is geen eiwit, weet je. Eiwit uit granen is iets heel anders als eiwit uit vlees. Is iets heel anders als eiwit uit je Oreo-ijs. Dus... En met koolhydraten net zo. Kijk,
tegenwoordig hebben ze ook suikervervangers. Die vallen dan niet meer onder het categorie suiker, maar dan onder de categorie koolhydraten.
Ja, benoem wat. Kijk, en in principe voedingsvezel valt ook onder koolhydraat. Als je echt heel strikt bent met die definities. Maar
Het is meer zo, omzeilen ze het etiket.
Ja.
Dat er minder suiker in zit. Daardoor scoren ze verbeteren die Nutri-score. Ja. Daar zijn ze dus ook alweer mee bezig.
Ja kijk, en ook met koolhydraten. Kijk, in een blik cola zit, weet ik veel, hoeveel koolhydraat zit erin? 120 calorieën voor een blikje is, 30 gram koolhydraten. Maar die 30 gram koolhydraten uit frisdrank heeft op het lichaam, of nou, laat ik hem even overdrijven voor een bodybuilder, 300 gram koolhydraten uit frisdrank gaat een heel ander effect op je lichaam hebben, onder andere via insulinegevoeligheid, maar ook een paar andere verschillen, dan 300 gram koolhydraten uit de rijst.
Ja.
Kijk, zetmeel kan gebruikt worden voor opslag van spierglycogeen, fructose eigenlijk niet. Dus en beide zijn koolhydraten. Dus ik denk dat het is te kort door de bocht om alleen naar die drie macronutriënten te kijken. Dus nou ja, ik haal mijn koolhydraten doel, ik haal mijn eiwitten doel en ik haal mijn vetten doel. Ik zou daarin, en dat lijkt dan een beetje terug naar het begin van dit gesprek, probeer dan 80% van je ongeveer 80% van je voedingsmiddelen een beetje te vullen met dingen die dicht bij de natuur liggen.
Ja.
Nou, voor koolhydraten, kijk, ja, inderdaad, we hebben wel fructosebronnen, zoals, weet ik veel, honing of, nou ja, jam, of fruit, weet ik het wat. Jam is dan eigenlijk al wel enigszins bewerkt, maar dat zou je dan nog een beetje als koolhydraat kunnen zien, maar dat betekent dus ook aardappels, brood is op zich prima, als je tegen gluten kan en zo. Rijst, pasta, als je tegen gluten kan. Dus probeer.
Als je tegen gluten kan, ook weer een probleem tegenwoordig.
Ja. Maar probeer dan inderdaad wel te kiezen voor voedingsmiddelen waar je lichaam ook echt wat mee kan.
Ja. Hey, sorry dat ik deze aflevering even onderbreek, maar hij wordt mede mogelijk gemaakt door ESN, code sportpoeder natuurlijk, voor jouw supplementen, je pre-workout en alle andere lekkere dingen, zoals de designer flavor powder die je door je kwark kan doen, waardoor elk kwark een feestje wordt. Wil je dat nou bestellen? Code sportpoeder voor de hoogste korting altijd, of hou de app in de gaten, dan weet je het ook. En ik zou zeggen, kijk lekker verder.
Ja, we hadden het laatst ook in een podcast met Diederik erover, over bewerkt voedsel. We hadden ook een podcast over en die zei ook inderdaad over het probleem met fructose. Dat eigenlijk je hongerhormoon niet verzadigt, of dat het niet verzadigt. Omdat fructose, dat wordt vaak toegevoegd aan bewerkt voedsel.
Mm-hmm.
En dan kan je beter kijken naar bronnen, correct me if I'm wrong hoor. Maar waar dan wel eens wel glucose in zit, zoals suiker en zo. Ik bedoel, als fruit. Dus waar zeg maar fruitsuikers in zitten. Okay, in plaats van geraffineerde suikers.
Juist, ja.
Ja. Nee, oké. Okay. En als je dan kijkt naar andere dingen als bewerkt voedsel. Want je zei net van, probeer dan te kijken naar. Want die drie macro's, daar kan je dus eigenlijk al niet meer van uitgaan. Maar dat is in de categorie bewerkt voedsel. Mm-hmm. Maar bij onbewerkt voedsel, dus dingen die wel dicht bij de natuur staan, daar kan je dus eigenlijk wel er een soort van op vertrouwen dat het.
Wel meer. Maar kijk, ik bedoel, havermout bevat ook best wat eiwit. Voor mij bijna 10 gram per 100 gram, zeg maar. Maar, nou ja, weet je veel, 30 gram eiwit uit havermout heeft op het lichaam wel echt een ander effect dan 30 gram eiwit uit een hoogwaardige bron zoals ei of zo.
Ja.
En
wat voor verschil is dat dan? Kijk je dan weer puur naar insulinegevoeligheid?
Nee, in dit geval heb ik het dan over het aminozuurprofiel.
Over het aminozuurprofiel, juist. Ja.
Voor mij hebben we daar eerder ook een keer, ik weet even niet welke aflevering dat was, maar daar hebben wij een keertje in een podcast een uitleg over gegeven.
Ja. Nou ja, zeker. Ja. Absoluut. Dat,
Maar ja, kijk, weet je, er zijn natuurlijk, je hebt 20 aminozuren, dacht ik, die in de natuur voorkomen in voeding van mensen. En ik dacht, ik dacht dat er 9 essentieel waren en 11 niet essentieel. Maar kans dat ik nu eventjes helemaal onder war ben.
Ik dacht 8 essentieel, maar 9 zou kunnen.
Goed, ik heb die cijfers.
De EAA's, dat zijn er 8. En de BCA's, dat zijn er 3. Dat is hetgene wat ik in mijn hoofd heb.
De BCA's zijn onderdeel van de EA's, maar dan zijn het inderdaad 8 om 12.
Ja, klopt. Ja, maar BCA's zijn eigenlijk praktisch onnodig. Want dat zit vaak al in je eiwitje.
Ja,
of
die krijg je al binnen met je. Ja, precies. Ja. Maar kijk, in principe heb je ze alle 20 wel nodig. Dus dat je dat iets niet essentieel is in deze, wil zeggen dat als je ze niet binnenkrijgt, kan je lichaam ze zelf synthetiseren uit de andere. Maar je hebt zelfs nog wel alle 20 nodig voor, nou ja, weet ik veel, herstel van cellen, spieropbouw, bla bla bla. Dus je krijgt zelfs nog het liefste alle 20 binnen. Het is niet zo dat je alleen de essentiële binnen hoeft te krijgen als jij voor optimaal resultaat gaat. Alleen, wat we zien dat in dierlijk eiwit, dus zuivel, eieren, vlees, vis, nou ja.
Kwark.
Valt in principe onder zuivel natuurlijk, maar oh, ja, weet je, natuurlijk. Dat is dat... het aminozuurprofiel van die dierlijke eiwitten ligt een stuk dichter bij, nou ja, het profiel, de samenstelling van onze lichaamseiwitten. En daar kan je lichaam dus makkelijker cellen mee herstellen. Er hoeven minder stappen tussen gemaakt te worden voordat ze echt goed bruikbaar zijn, zeg maar.
Ja, precies. Oké. Okay. Ja, want dat is, nou ja, daar gaan we het in een andere podcast nog over hebben, zeg maar, over veganisme ten opzichte van, nou ja, niet per se carnivore, maar dat je wel gewoon vlees eet, et cetera.
Ja.
Want dat is denk ik ook nog wel een belangrijk stukje overvoeding, over het aminozuurprofiel. Mm-hmm. We hebben het natuurlijk al vaker aangekaart in onze podcast samen, maar dat het aminozuurprofiel van dieren beter aansluit op dat van mensen dan uit plantaardige bronnen.
Ja. Vaak. Voordat mensen dan weer helemaal gaan... Ja, want hier heb ik een eiwitpoeder, dat...
Ja.
Weet je, ik bedoel hennep-eiwit bijvoorbeeld. Dat komt wel aardig, volgens mij wel aardig overeen. Er zijn altijd uitzonderingen te vinden op alles wat we zeggen. Maar laten we zeggen dat wij het een beetje vaak, globaal, meestal...
Hennep-eiwit. Waar ga je dat vandaan halen dan? Kijk, het is meer als je het puur bekijkt vanuit standaard voedingsbronnen.
Precies.
Kijk, ik loop de supermarkt in, ik haal kipfilet of ik haal biefstuk. Dat ligt voor mijn neus.
Ja.
De supermarkt gaat geen hennep-eiwit voor je neus voorschoten. Dus ja, natuurlijk, er valt altijd een excuus voor te verzinnen. Alleen, we bekijken het meer vanuit het perspectief van de gemiddelde persoon die de supermarkt binnenloopt.
Ja.
Natuurlijk, je zal ergens wel een eiwitshakeje vandaan kunnen halen die vegan is, die wel goede aminozuren heeft. Maar ja, daar zou je waarschijnlijk ook wel weer extra voor moeten betalen.
Ja, en het is veel, veel, veel meer bewerkt.
Ja, ja, dat ook inderdaad. Dus dan zit je nog verder van de bron af, om maar zo te zeggen. Oké, okay. Hey, we hadden een vraag van Mark over antibiotica in vlees. Let jij daar zelf op in je dagelijks leven qua vlees?
Dat zou ik wel moeten doen.
Maar gewoon puur omdat het niet haalbaar is?
Laksheid.
Laksheid.
Okay. Nou kijk, ik weet, volgens mij zijn er in Europa best strikte regels wat betreft gebruik van antibiotica in...
Chase dan de Monster Energy. Maar het is nog voor 3 uur, dus dan mag hij nog.
Ja, het mag nog. En ik heb geen koffie op vandaag. En het is de combinatie van die met mijn shake wat het probleem geeft.
Jay zit in de bulk, dus
ja, ook
veel
nog
boertjes. Als je goed luistert, dan hoor je zo af en toe.
Even kijken, ik ben nou helemaal mijn...
antibiotica regels wat betreft vlees.
Volgens mij zijn er in Europa best strikte regels wat betreft gebruik van antibiotica in veehouderij en zo. Ik wil nu geen dingen zeggen. Dus als mensen die luisteren hier meer vanaf weten, prima, gooi het lekker in de comments.
Ja, gooi een link in de bio.
Maar dus volgens mij hoef je daar in Europa niet heel bang voor te zijn. Maar ik ben zeker van mening dat de kwaliteit van het leven van het beest invloed heeft op de kwaliteit van de voeding die voor je neus ligt als je dat beest uiteindelijk eet.
Ja.
En dan hebben we het niet alleen over of zo'n dier wel naar buiten kan, ja of nee. Of dat ze in hele kleine rothokjes opgesloten zitten. Maar ook over wat ze te vreten krijgen een hele leven lang. Dus kijk, uiteraard, als je het kan missen, denk ik dat je er ook voor jezelf verstandiger doet als je gewoon voor wat betere kwaliteit eieren of vlees of whatever kiest. En ergens ben je het ook al enigszins verplicht aan die beesten, vind ik.
Ja, snap ik wel. Ja.
Dus ik probeer daar qua kwaliteit wat ik aan. Ik probeer niet bewust het meest goedkope te doen. Weet je, ik heb als bijbaantje een tijdje kippen vangen gedaan. maar als je ziet hoe er met die beesten. Dat is echt, echt afschuwelijk, man. Dat is echt. Ik heb eigenlijk sinds toen ben ik echt wel een beetje opgelet dat je niet alleen maar voor het meest goedkope.
Nee, snap ik. Ja, ik zeg altijd, weet wat je eet. Weet je?
Dat, als je het kan missen...
Mensen,
kijk,
als ik het soms een dood dier noem, dan vinden mensen dat heel confronterend. Terwijl ik denk, ja, je bent gewoon dood dier aan het eten.
Ja.
Kun je zielig vinden, maar dan moet je kappen met het eten ervan. Ja.
Ja. Nou, dat is een beetje waar we het net over hadden. Kijk, waar je geld aan uitgeeft, dat daar krijg je meer of minder van. Maar niet alleen voor die beesten zelf, maar ook voor jouw gezondheid in de long run, zeg maar, denk ik dat het wel goed is om te kiezen voor ja, wat betere kwaliteit, wat betere levenskwaliteit, andere voedselsamenstelling. Kijk, kippen die buiten kunnen lopen, die vreten besjes, insecten, weet ik het wat. Die zitten heel anders dan dat ze gewoon gemalen veren en granen krijgen.
Ja, nou ja, absoluut.
En dat gaat in mijn ogen ook absoluut invloed hebben. En volgens mij heb ik daar zelfs laatst kwam ik daar een onderzoek van tegen dat de vetzuursamenstelling in eieren van kippen die nou, in kleine hokjes binnen zitten anders is dan van kippen die vrij rond kunnen lopen buiten. Mm. Dus dat heeft zeker invloed.
Oh, interessant. Hey, mensen vinden het altijd rete interessant om jouw expertise te horen. Waar kom jij die onderzoeken tegen? Want die kom je niet op. Heb je dat op Facebook gelezen?
Nee, wat dan?
Nee. Maar dat is altijd zo'n lollige.
Oh, zo, sorry. Ja, nee, ja. Ik zat even niet.
Hey, maar waar,
ik denk,
waar,
jij komt nu met een interessant.
Nou ja, kijk.
Daarom reageer ik net zo. Ik kom op social media kom ik af en toe ook interessante shit tegen. Op Facebook ook wel. Kijk, als iets op Facebook staat, wil natuurlijk niet zeggen dat het bullshit is. Als iets op Instagram of TikTok wordt gedeeld, net zo. Alleen, je moet wel een beetje onderscheid kunnen maken tussen een beetje een populistisch artikel waarin ze weer eventjes wat, wat stemmetjes proberen te winnen of een hoop shares mee willen te winnen, wat eigenlijk gewoon bullshit is en wat wel echt klopt.
Ja.
Volgens mij, waar we het zo meteen nog hebben over dat ashwagandha gedoe ook, dat is een voorbeeld van zo'n artikel dat gewoon de lucht in wordt geslingerd om even een hoop stemmetjes en zo te winnen, zeg maar. Maar als je dat een beetje kritisch gaat doorlezen, ja, blijft er heel weinig van overeind staan. Dus
wat mij nog bijstaat, want wij hebben er natuurlijk toen ook een reactievideo over gemaakt over dat boos artikel over ashwagandha.
Ja.
Hebben we toen ook uitgebreid over gehad. Voor mij blijft het nog steeds, want er stond voor mij in dat artikel wat er dus laatst uit was gekomen, dat ze zeiden van ja, waren iets van 3 mensen dood aan gaan of zo, mm-hmm. of iets in die trant. Maar volgens mij was het zo dat ashwagandha, voor wat ik in de literatuur toen heb kunnen vinden, was dat het, als je een bepaald gen droeg,
juist.
Dat het dan dodelijk juist. Voor je kon
ja.
zijn.
Ja.
Als je lever dus niet optimaal functioneerde.
Juist.
Dan komen we dus weer terug op het punt dat jij al vaak had aangegeven. Dat hetzelfde als dat je creatine gaat gebruiken wat niet goed is voor je nieren. Mm. Bepaalde supplementen zijn niet. Supplementen zijn gemaakt voor de gemiddelde doorsnee mensen die wel gezond zijn. En als jij dus bepaalde of in ieder geval niet volledig gezond bent, dan.
Nou, kijk, wat ik daar interessant van vind. Is dat we nu de hele tijd bezig zijn met supplementen afkraken. Met influencers afkraken die zeggen dat hormonale anticonceptie misschien wel gevaarlijk is. Dat er ook andere opties zijn. Dat krachtsporten slecht voor zelfbeeld is. En nog een paar van die dingen. Je hoort geen één keer in het nieuws dat
We know dat het niet goed voor je zelfbeeld is, maar eindelijk even.
Ja, dat is verneukt. Dat is gewoon dat is afgelopen. Nee, maar kijk, er gaan ook mensen dood elk jaar, misschien wel dagelijks, weet ik niet, aan verkeerde diagnoses van artsen. Hoor je niemand over.
Ja.
Er gaan ook mensen dood aan verkeerd medicijngebruik. Hoor je niemand over. Dat zijn er meer dan een ashwagandha zijn doodgegaan, dat kan ik je vast vertellen.
Ja.
Daar hoor je ook niemand over. Er gaan heel veel mensen dood aan. Alcohol is ook slecht voor je lever.
Ja.
Weet je, maar ja, en daar noemen ze af en toe al een keer een artikeltje over.
Af en toe.
Maar
ze maken het liever duurder.
Zou je?
Ze maken het liever duurder in plaats van dat ze er echt in de diepte over gaan.
Dus kijk, en dat vind ik serieus wel interessant. Kijk, uiteraard. Ja, het zal zeker zo zijn dat bepaalde supplementen, het zijn natuurlijk plantenextracten, dus je weet ook nooit 100% zeker dat concentraties en zo identiek zijn tussen verschillende potjes. Misschien dat er, als je een goedkoop merk hebt of als een supplement niet helemaal legaal is, dat zag je bijvoorbeeld bij, voor mij was er zo'n onderzoek gedaan bij Johan Biene, heeft Diederik het ook al een keer over gehad. Dat is zo'n fatburner die, niet meer mag. En dan zie je dus dat zelfs in verschillende capsules de aantal milligrammen enorm kon variëren. Maar dat gebeurt omdat die shit illegaal gemaakt wordt. Maar het probleem is dat met plantenextracten. Kijk, de ene boom is de andere niet. Of de ene struik is de andere niet. Dus zelfs tussen verschillende struiken zou je nog verschillende concentraties in 100 milligram plantextract kunnen hebben. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het lastige. Ja, het wordt niet zo secuur geproduceerd als dat voor medicatie geldt. Maar om dan. Precies wat jij net zei, als dan iemand met een verkeerd gen zo'n supplement neemt, die leverfalen krijgt, om dan het hele supplement af te schrijven als gevaarlijk voor lever. Ja, weet je, ik vind dat apart.
Ja, nou ja, eens. Daar ben ik het ook mee eens. Dat, ja, het is allemaal natuurlijk altijd wel... Want kijk, er zijn bepaalde dingen die erin stonden. En toevallig stond Ashwagandha er ook tussen. Ik vraag me ook af in hoeverre zij hun...
ja, en ze had het over Joepersien E. En er was er nog eentje die ze noemde.
Ja, klopt. Maar dat waren allemaal dingen die bij mij redelijk onbekend waren. Alleen Ashwagandha was natuurlijk iets wat redelijk populair is. Maar ja... Last time I checked was het dus als je dus levercomplicaties hebt en je gaat het dan nemen dat het dan...
Kijk, en ook daarbij, geen idee hoeveel mensen in Nederland ashwagandha gebruiken, maar wereldwijd zijn dat er echt wel, nou ja...
Aardig wat.
Bij 100.000 houdt het echt niet op.
Nee.
En ik heb niet heel veel sterfgevallen voorbij horen komen de afgelopen... ja, sinds dat wij die aflevering hebben gemaakt en of sinds die aflevering van Boos.
Er zijn 3 mensen aan overleden. Maar
ja, kijk, ja, dat zijn er 3 te veel,
ja,
weet je wel.
Ja, absoluut, maar...
om daarmee dat hele supplement af te schrijven als gevaarlijk. Ja, weet je, dan blijft er niks over. Dat is net als met die pre-workouts toen met die DMMA erin of zo. Ja, dat een of andere lul die flikkert gewoon... die houdt zijn pot onder de kraan en die drinkt die pot op. Ja.
Gek, hè?
Die gaat zijn pijp, die gaat de pijp uit. Oh ja, DMA is gevaarlijk, ja. Weet je?
Ja, zelfs dat je 50 Red Bull drinkt en dan doodgaat. Ja, Red Bull is ook gevaarlijk. Ja, ja. Ja, zo kan ik het ook inderdaad. Ja. Oké, okay, nou ja, in ieder geval hierbij ook weer het stukje over ashwagandha. Het is eigen verantwoordelijkheid als je het gebruikt, dat altijd. Maar dat is met elk supplement zo, zelfs met vitamine C. Weet je, het kan allemaal gevaarlijk zijn. Alleen ja, wat is de kans dat je er wat aan krijgt? Nou ja, ik vond dat ze het niet goed onderbouwd hadden bij de NOS. Ja, dat het RIVM ervoor waarschuwt. Dus niet zegt van, je gaat de dood
aan,
maar
op,
meer gewoon van, let op. Ja, ja. Nou ja, that's fair, weet je, dat kan. Ja. En ergens is het ook juist goed dat ze er aandacht aan besteden.
Maar dat hadden ze de afgelopen paar jaar ook met wat andere dingen mogen doen dan.
Ja, inderdaad. Dus dat, maar ja, we know what's up. Ja. Maar ja, ze zijn altijd vrij selectief in de nieuwsgeving. Dus bepaalde andere suikervervangers. Want in het kader van voeding, wat vooral heel populair is de laatste tijd, zijn eiwitrepen. We hebben het hier voor mij ook al een keer eerder over gehad, dat de hoeveelheid calorieën die je uitgeeft voor een eiwitreep, voor hoeveel je ervoor terugkrijgt qua volume, het niet helemaal waard is. Ja. Maar er zitten bijvoorbeeld ook bepaalde suikervervangers in. Denk bijvoorbeeld aan eentje wat voor mij altijd een beetje finesse is, als ik meer dan 2 eiwitrepen eet, zijn poliolen of maltitolsiroop. Mm-hmm. Dat zijn dan die suikervervangers, dat het laxerend kan werken. Wat zijn nog andere dingen waarvan jij...
juist helemaal niet laxerend en je loopt gewoon met zo'n pens rond en je kan 3 dagen niet naar de play. Dat is het andere uiterste, dat kan ook.
Ja, nou ja, ik vind het vaak shapekillers tijdens het trainen. Want dat zie je ook wel steeds vaker, dat diezelfde soort suikervervangers ook steeds meer voorkomen in voeding. Mm. Om ze juist die nutriscore te vermijden, zodat die suikercategorie niet wordt en dat die groener wordt, om maar zo te zeggen. Ja. Vind je dat gevaarlijk? Of zeg je van, het zijn wel dingen waar je mee moet oppassen?
Kijk, er is ook naar zoetstoffen zoals aspartame zo, zijn best veel onderzoeken gedaan. En dus gevaarlijk in de zin van wat betreft gevaarlijk voor gezondheid, denk ik dat het wel meevalt. Alleen, wat je inderdaad, precies wat jij zegt, ik heb dat ook als ik voor mij als ik al 1 reep opeet of als ik heel veel zoetstof gebruik, reageer mijn buik ook heel extreem op. En nou ja, ik bedoel, als we dan toch over, laten we dan ook even een beetje onszelf in de spiegel aankijken. Pre-workout, intra-workout, post-workout, creatine met smaakjes. Weet je, er zit fucking veel kleurstoffen, smaakstoffen, weet ik het wat in. Dat zijn ook allemaal E-nummers. Dus weet je, dat is ook echt niet per se heel gezond of zo. En ik bedoel, nou ja, laat ik dan mezelf als voorbeeld nemen. Ik denk dat karren vracht aan die kleurstoffen en smaakstoffen per dag binnenkrijgen, waar die ook niet per se bijdragen aan mijn gezondheid. Mm-hmm. Maar ik denk zeker dat dat wel wat invloed, laat in ieder geval op je shape zeggen, maar ook wel op het stress voor je darmen zo kan hebben, absoluut.
Ja, ja, dat is een reactie natuurlijk ervan als je in één keer bloot.
Ik had dat in mijn prep. Toen trainde ik, op het einde train ik 2 keer per dag, want dan heb je 2 keer per dag een uurtje waarin je niet helemaal kapot gaat van de honger. Nou, 2 keer per dag pre-workout erin en zo natuurlijk. En ik pakte ook wel een beetje wat intracarbs en zo. En vaak had ik bij de eerste training, nou ja, ging dat prima. En bij de tweede training was exact diezelfde shake. Vaak deed ik even iets minder pre-workout en zo, maar enorm opgeblazen pens gelijk. Mm. En daaraan merkte ik wel. En dat was als ik iets van 24 uur tussen training in had, was dat niet het geval. Maar had ik maar iets van 6 of 7 uur tussen die 2 pre-workout shakes in, dan dat ik daar echt heel erg last van wat betreft mijn pens. En dat was gewoon elke keer als ik die shake nam. Nou, en daaruit kan je dus wel concluderen. In ieder geval, kijk, NS1 is geen bewijs, maar daaruit kan je wel concluderen, voor mij in ieder geval, dat die dubbele dosering aan die, nou ja, smaakstoffen en kleurstoffen was voor mijn darmen gewoon echt veel te veel om te verwerken.
Ja, ik denk dat het ook per persoon een beetje verschillend is.
Zeker, en dat zal samenhangen met hoe gestrest je systeem is. En nou ja, ook waar we het in de vorige aflevering over hadden, hoe jij tussen je oren zit, hoe je in vel zit, bla bla bla. Maar kijk, ik denk niet zozeer dat dit soort stoffen die je met normale hoeveelheden voeding binnen gaat krijgen, heel erg kwalijk zullen of kunnen zijn voor je gezondheid. Maar nou ja, iedereen hier, en zeker ook de meiden, die weten hoe irritant het kan zijn als je met een opgeblazen pens rondloopt.
Ja.
En dat doet heel erg af aan focus en je zit niet lekker in je vel. Nou ja, dat hele riel dat je bij de vorige podcast gehad. Op het moment dat je niet lekker in je vel zit en je hebt buikpijn en je kan niet naar het toilet, weet ik het wat, is de kans dat jij, nou ja, weer voedingsmiddelen gaat grijpen die wat makkelijk voor de hand liggen of wat meer energie geven, ook weer groter. Dus het kan wel een beetje een spiraal zijn die je creëert die niet omhoog werkt, maar naar beneden gaat.
Ja. Ja, ik merk vooral als ik aan het droogtrainen ben en het is een soort shape killer, zoals ik het noem, dat ik daar dan vaak juist
ja, gaat vocht vasthouden, je pens blaast op. Ja. Dus ja, dat is gewoon doodzonde.
Ja, absoluut. Hey, je hebt het natuurlijk ook veel gehad, of in ieder geval in jouw tweede seminar heb je het heel erg over dat insulinegevoeligheid, et cetera. Wat zijn nou echt absolute producten waarvan jij zegt voor bodybuilders die toch wel veel voorkomen, dat je zegt van... Dat zou ik niet nemen als krachttrainer of bodybuilder zijn.
Nou, ik heb dat in die seminar ook genoemd. Dus dat, die moeten mensen serieus maar eens gaan kijken. Maar wat we zien is dat een calorieoverschot zorgt per definitie voor een verminderde insulinegevoeligheid. Dus bulken is slecht voor insulinegevoeligheid. Een calorietekort is daar gunstig voor. Wat natuurlijk ook logisch is. Want als je aan het bulken bent, zit op een gegeven moment je spieren aardig vol met glycogeen. Dus dat betekent dat er meer insuline nodig is om dezelfde hoeveelheid koolhydraten nog eens een keertje erbij te drukken, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl als je spieren helemaal leeg zijn, is er maar heel weinig insuline nodig om die spieren vol te douwen. En wat ik ook in die seminar had gezegd, is dat junkvoeding in een calorieoverschot is dubbel kut voor insulinegevoeligheid. Dus een calorieoverschot creëren met, nou ja, zo min mogelijk bewerkte voeding heeft een minder negatief effect dan eenzelfde overschot creëren met rotzooi, zoals bijvoorbeeld pizza's of koekjes of chips of zo.
Ja.
En er is dus niet per se één voedingsgroep waarvan ik zou zeggen, nou ja, die moet je per se schrappen. Ik zou echt gewoon een beetje proberen, en zeker tijdens je overschot, want heel veel mensen, en ik heb die neiging zelf ook al in mijn vorige bulk gehad, dat doe ik nu dus minder en ik merk daar echt een groot verschil in. Als jij op een gegeven moment zo'n laag eetlust hebt dat je moet blijven proppen en je gaat juist alleen maar rotzooi naar binnen lopen drukken, dan is het einde echt zoek.
Ja.
Want doordat jij weinig eetlust hebt, ga je alleen maar rotzooi zitten vreten. Maar doordat je rotzooi vreet, word je eetlust nog slechter en insulinegevoeligheid nog slechter, waardoor je nog minder honger hebt, waardoor je nog meer rotzooi moet gaan zitten vreten.
Een soort neerwaartse spiraal.
Ja, dat is gewoon, dan is het einde echt afgelopen. Of het einde is dan echt zoek.
Ja. Oké. Okay. Hey, zijn er nog andere tips die jij mee zou willen geven? Want deze podcast zal in de maand maart of april uitkomen. En het gaat natuurlijk over voeding. Nog tips voor mensen die in shape voor de zomer willen komen? Alle valkuilen die jij vaak tegenkomt met jouw coaching ook bijvoorbeeld.
Dat mensen te overhaast in één keer. Die hebben 11 maanden lang lopen kloten en 11 maanden lang alleen maar rotzooi zitten vreten. Weet ik het allemaal. Die denken dat ze dan in 1 maandje alle schade van weet ik hoeveel maanden in gaan halen. Dat is natuurlijk gewoon niet realistisch en onzin. Eigenlijk iedereen die hiernaar luistert, die zal natuurlijk ook krachttraining doen. Heel veel mensen gewoon, in gewoon de maatschappij, zeg maar. Als die gaan afvallen, die doen er geen krachttraining bij. We hebben het ook al eerder over gehad, volgens mij, met die shake dieetjes en zo. Te weinig eiwit, geen krachttraining. Dan ben je behalve vetmassa ook een hele hoop spiermassa te inleveren.
Ja,
dat is gewoon echt super kwalijk. Dat wil je niet, want dat betekent dat elke keer dat jij een afvaltraject doet, jouw onderhoudsbehoefte flink omlaag gaat. Dus wat belangrijk is, is dat je tijdens een afvaltraject ervoor zorgt dat spiermassa goed bewaard blijft. En een tweede punt is dat je niet te overhaast omlaag wil. derde punt. Wat ik heel veel zie, is dat mensen die diep aan het kutten zijn. En je gaat hoe dan ook gaan een keertje zitten vreten wat niet de bedoeling is.
Ja.
Dus nou ja, weet je, iedereen die wel eens een keertje echt goed droog heeft getraind. De eerste paar weken / maanden gaan best easy. Dan kan je zonder cheaten kom je er helemaal doorheen. En dan komt op een gegeven moment een eerste keer van een cheat. En daarna is het elke fucking week strijden om niet elke keer te gaan zitten cheaten. En hoe dat komt is omdat... er zijn natuurlijk verschillende oorzaken. Maar een van de dingen waarom het vanaf die ene keer zo lastig lijkt... is omdat heel veel mensen die gaan dan zitten vreten die ene keer. Die dag erop balen ze. Gaan ze minder eten dan eigenlijk het plan was van het dieet... En daarmee denken ze een stuk van dat gevreed recht te trekken. Maar die dag daarna staan ze 5-0 achter wat betreft honger. En is de kans op meer zitten vreten weer hoger. Nou, die dag erop willen ze dat weer compenseren. Dus je drijft jezelf echt de afgrond in op die manier. Dus als jij tijdens een afvaltraject op een gegeven moment meer eet dan de bedoeling is. Denk niet van ja, vandaag is toch al kut en ik vreet er 10.000 calorieën bij wijze van spreken. Accepteer gewoon dat je er ene pizza te veel hebt gegeten. Prima. Ga ook niet de volgende dag extra compenseren. Pak gewoon je plan gelijk weer op zoals de bedoeling is. Weet je, die 1000 calorieën... of misschien zijn het zelfs 5000 calorieën... als je echt je best hebt gedaan boven je totale energieinname... gaan echt niet het verschil maken tussen een topshape en een cutshape. Maar als jij 5000 te veel eet... en dan die dag daarna ook nog zit te balen... en dan op een gegeven moment woensdag denkt... ik begin volgende week maandag weer opnieuw... dan zijn het ineens 30.000 calorieën extra. Ja. En dat wordt wel een probleem.
Ja. Ja, dat is wel erg veel inderdaad. Oké, nou duidelijk. Nou Jay, ontzettend bedankt weer voor jouw wijsheid en kennis. En dat je dat met ons wilde delen. Groot gedeelte over voeding en bijvoorbeeld insulinegevoeligheid. Zou je dus kunnen terugvinden in het tweede seminar van Jay. Ja. Kan je vinden op zijn website. Link staat in zijn bio. @jayway op Insta. Telgoe Showroom in Dordrecht. Bedankt dat we gebruik mochten maken van de locatie. Ik zou zeggen, vergeet geen like achter te laten, te abonneren en de andere podcast te luisteren, ook met Jay. Daar hebben we ook veel verwijzingen naar gedaan. En een goede dag nog verder. Ciao!
Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag eventjes ESN bedanken, zodat wij jullie deze content gratis kunnen aanbieden. Dus mede mogelijk gemaakt door ESN. Voor je supplementen, voor je pre-workout en alle andere producten kan je bij hun terecht. Natuurlijk met code sportpoeder, hoogste kortingscode. En een goede dag nog verder.
Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit.